Amsterdam FM presenteert Scheltema Live.
Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt.
Jouw haar is een waterval, jouw ogen een overval, jouw schoot is een muizenval. Je bent gewoon heerlijk, jouw rug is een skivallei, jouw billen een zomerwei, jouw benen zijn vogelvrij. Je bent gewoon heerlijk. Je jaagt voor mij de wolken weg, je waakt over mijn leven. Je lacht aan de wanhoop voorbij. En je doet het alleen maar voor mij. Jij maakt mijn leven zo blijer. Je praat als een waterval. Je vrijt als een overval. Je zwijgt als een muizenval. Je bent gewoon heerlijk. Je verrast me hopeloos. Je verbaast me. Je begrijpt me woordeloos. Je bent gewoon heerlijk. Je jaagt voor mij de wolken weg. Je maakt de lucht weer blauw. Door jou krijgt alles weer glans. Door jou ben ik weer een balans. Door jou word ik weer een danser. Jouw handen hebben ranke taal. Een slanke taal. Een bedanke taal. En je hebt me dan telkens zo lief. En je zingt kleine geitjes van liefde. Jouw lachen zijn een ranketaal. En jouw lippen een overval. En jouw glimlach een muizenval. Je bent gewoon heerlijk. Jouw nachten zijn van tijgerwacht. Jouw morgens van zonnepracht. Jouw middag is altijd onverwacht. Maar God, wat ben je heerlijk. Je hakt voor mij de klippen weg, je baant voor mij een pad. Het ijs rond mijn hart wordt weer dooi. En je trekt me uit mijn eenzame kooi. Jij maakt mijn leven zo mooier. Jouw stem heeft een ondertoon. Een boventoon en een wondertoon. En je hebt me dan telkens zo lief. En je zingt kleine geitjes van liefde. Je bent een kano in een waterval. De buit van een overval, de kaas in een muizenval. Je bent gewoon heerlijk.
Rechtstreeks vanuit Scheltema. Dit is Scheltema Live. Het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Presentatie Anneminke van der Velde.
Je luistert naar Amsterdam FM en dit is Scheltema Live. We begonnen de uitzending met Ramses Shaffy en dat is niet zonder reden. Zijn vaste begeleider, Nico van der Linde, kreeg vorige week een lintje. En terecht, een briljant pianist die de muziek van Shaffy extra glans meegaf. Een andere reden is dat wij nu ook uitzendingen mogen maken vanuit Felix Meritus. Oftewel, velen kennen dit nog als het voormalige Shaffy Theater. Wat hebben we vandaag op het programma? In de podcast Hanengekraai vertelt mevrouw Bierens de Haan over een bijzondere enquête die ze hield. Hoe staat het met onze hygiëne? Godfried van Bouillon staat weer heerlijk in de keuken en onze nieuwe redacteur Birgit ontdekt bijzondere plekken in Amsterdam. Maar we beginnen met de lockdown in 10 vragen. Vanaf deze week mogen wij als tijdelijk dakloze cultuurzender programma's opnemen in het cultureel noodhospitaal Felix Meritus. Een geweldig initiatief waar we dankbaar gebruik van maken. Ik sprak met directeur Clyde Menzo. Sinds alweer bijna een jaar geleden de eerste lockdown werd aangekondigd, is de wereld drastisch veranderd. Na een aanvankelijke versoepeling in de zomer van vorig jaar zitten we inmiddels alweer midden in een volgende lockdown, compleet met avondklok. Wordt de wereld ooit weer zoals voor de pandemie? Wat doet deze tijd van restricties met ons en hoe heeft het ons en onze wereld veranderd? Aan de hand van 10 vragen die ik aan mensen uit verschillende disciplines stel, gaan we op zoek naar antwoorden. In deze aflevering spreek ik met Clyde Menzo, directeur van Amerpodia. En dat is de koepel waar Felix Meritus samen met de Rode Hoed, Compagnie Theater en De Liefde onder valt. Amsterdam FM maakt nu gebruik van de gastvrijheid van Felix Meritus. Wij mogen hier in het zogenaamde culturele noodhospitaal, fantastische titel trouwens, onze programma's opnemen, zolang we niet op onze gebruikelijke plekken in Scheltema en het Albert Pierson Museum terecht kunnen. En het is echt een fantastische geste waar we ongelooflijk blij mee zijn. Maar ook voor cultuurhuizen als Felix Meritus is het een moeilijke tijd. Net een enorme verbouwing achter de rug. Het gebouw staat echt te shinen hier aan de Keizersgracht. Maar er mag nog helemaal niks. En Clyde Menzo staat bekend om zijn originele ideeën. Jij ontwikkelde bijvoorbeeld het crowdfundingsplatform voor de kunst. Hoe ga jij deze uitdaging aan? Welkom.
Dankjewel.
Ja, ik zeg welkom, maar wij zijn natuurlijk hier welkom. Eigenlijk moet het andersom zijn, maar goed. Nu even te gast in onze tijdelijke studio. Eerste vraag, waar was je toen de eerste lockdown werd aangekondigd?
Ik denk dat ik toen bij de Nieuwe Liefde zat. Want je moet je voorstellen dat we denk zo'n 3,5 jaar bezig zijn geweest om Felix Meritus weer te renoveren en weer klaar te maken voor de toekomst. En dat we zo'n 1,5 jaar bezig zijn geweest om na te denken over hoe gaan we dat groots en meeslepend openen. En we hadden onze opening gepland op 20 maart 2020. Dus we zaten heel hoog in de energie. We hadden van alles al bedacht. En we zouden een deel van de Keizersgracht afzetten op een bepaald moment. En we zaten op kantoor nog van alles en nog wat door te nemen toen dat nieuws kwam. Ja. En dat sloeg in als een bom.
Ja, dat kan me voorstellen. Want als je het gebouw binnenloopt, dan zie je gewoon een gebouw wat staat te trappelen om actie en van alles te ondernemen. En ja, dat kan het dus niet.
Nee. Ja. Dat was wel echt heel erg zuur. Vooral voor heel veel collega's die echt heel lang bezig waren geweest. Ze gingen van een festival bedacht over artificial intelligence. Er was een gevelprojectie gemaakt. Er is heel veel tijd, energie en geld in gaan zitten. En we zaten ook heel hoog in de energie toen dat nieuws kwam. En ja, ik denk dat we misschien 2 weken daarna moesten we alweer bedenken van of we bepaalde contracten wel konden verlengen. Ja. Dus van een energie waarin je denkt, hebben we genoeg mensen om deze uitdaging aan te gaan? Hè? Dus om naast de Rode Hoed Compagnie Theater en de Nieuwe Liefde ook dat prachtige pand Felix Meritus in gebruik te gaan nemen. En dat je dan een paar dagen daarna alweer moet nadenken over, ja, moeten we niet omwille van de continuïteit van de organisatie ook weer afscheid gaan nemen van mensen? Ja. Nou, dat was enorm pittig.
Ja, dat is echt een rollercoaster binnen een paar dagen eigenlijk.
Super heftig.
Ja, ongelooflijk. En hoe verliep jouw oplicht daarna?
Ja, dat is natuurlijk heel erg gek. We vrij snel zijn geswitcht van op kantoor komen met elkaar naar thuiswerken. Nog steeds heel veel complimenten voor de mensen die bij ons de ICT doen. Die hadden dat in no time, hadden ze dat geregeld. En het begin was heel erg leuk. Hè, want ja. je moet je voorstellen, in de baan die ik heb, ben ik heel vaak 's avonds op pad. Dus overdag op kantoor van alles aan het regelen. 's avonds naar voorstellingen, naar programma's die we doen. Soms ook naar collega-instellingen. Ja, en opeens waren we, ik heb een vrouw, ik heb 2 kinderen. Zaten we gewoon eigenlijk de eerste periode. Het was best gezellig. Zat je gezellig thuis. En je dacht, nou, dit gaat een paar weken duren en dan is het voorbij.
Zoals iedereen dacht, inderdaad.
Ja. Ja. Ik denk dat de eerste grote opgave was, hoe gaan we in hemelsnaam met z'n vieren via de wifi ons werk doen. Want ja. Mijn dochter die had thuisonderwijs, mijn zoon had thuisonderwijs, mijn vrouw die werkte vanuit huis en ik ook. Dus het grootste punt was, hoe krijgen we dat voor elkaar? Nou ja, dat was binnen no time ook opgelost. En dan is het heel gezellig. En ik denk dat ik in die periode wat veel heb gegeten.
Komt nog een vraag over.
Oh, sorry. Ja. Dus het was hartstikke gezellig. Ja. En dan je trekt nog wat open en je kijkt films met elkaar en je praat met elkaar. En je volgt continu het nieuws, want je wilt ook begrijpen wat er gebeurt. En een soort inschatting maken van hoe lang dat nog gaat duren. Maar die eerste periode was gewoon, toch had ook iets spannends.
Ja. Ja, ja, en wat miste je nou? Wat miste je nou het meeste?
In de eerste periode?
In de eerste periode.
Ja, het was toch wel die opening. Ja. Was toch wel die opening. Dat, en ook de reacties van mensen daarop, hè, die ook al uitgenodigd waren en ook heel erg meeleefden met ons. En weet je, als je zo lang ergens naartoe hebt geleefd, dus 3,5 jaar, elke keer weer bedenkt van, maar straks kunnen we.
Ja.
En dat in één keer wegvalt, dat was toch wel een groot gemis.
Ja. Het was natuurlijk een bizar moment.
Absoluut. Dus als ik één ding moet noemen wat ik in die periode miste, en ik weet ook dat het bij heel veel collega's ook heeft gespeeld, was het gewoon toch een soort rouwverwerking om die opening die we toen niet hebben kunnen doen.
Ja. Ja. Waren er ook dingen die je niet miste?
Kijk, op zich, het vroege opstaan miste ik niet.
Oh ja, ik had net iemand die zei de files. Ja,
ja, weet je, gewoon het feit dat je gewoon even lekker kunt uitslapen, kunt douchen en dan op je werk bent.
Ja.
Dat heeft ook iets fijns. Maar voor de rest kan ik niet zo snel iets verzinnen.
Nee. Nee.
Vooral dingen wel gemist. En weet je, het gaat. Ik werk al sinds mijn 16e zo'n beetje in de cultuursector. Dat is toch ook een deel van wie je bent. En dat in één keer wegvalt, dat je mensen niet kunt ontmoeten, dat je je niet kunt laven aan kunst en cultuur, aan mooie gesprekken, dat mis je.
Ja, ja, dat is absoluut een feit. Ik denk dat heel veel mensen daar last van hebben.
Ja.
Wat heb je allemaal niet kunnen doen tijdens de quarantaine? Ja, die opening natuurlijk niet. Dat was natuurlijk het belangrijkste. Maar waren er nog meer dingen?
Wat heb je niet kunnen doen? Ja, eigenlijk nog steeds niet. Ik ben ook wel een familiemens wat dat betreft. Dus gewoon familie opzoeken, knuffelen, feestjes geven. Met z'n allen in de keukentafel, aan de keukentafel zitten. Ja, dat zijn wel dingen die je heel erg mist.
Ja.
Zodra dat weer kan, voel ik me weer een gezegend mens.
Ja, precies. Ja. 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 Ja, je merkt dan inderdaad wel wat belangrijk is, hè? Ja,
absoluut, absoluut. En ook bij anderen merk je dat. Dat die behoefte er enorm is om. En niet dat dat ongemakkelijk moet worden, maar gewoon de behoefte om iemand anders aan te raken of een hand te geven. Of dat contact ook op dat niveau maken. Ja, dat weet je. Na een jaar denk je van, wanneer mogen we weer?
Ja, het is nu inmiddels alweer een jaar later.
Ja, onvoorstelbaar. Ja. Onvoorstelbaar. Want wie had dat nou gedacht, hè? In die periode dacht ik, dit gaat een paar weken duren, misschien 2 maanden. En dan zien we wel weer verder. En die ernst die kwam met Rutte in het torentje. Dat hij toen vertelde van, was het in het torentje. Wanneer maak je dat nou mee, hè? Dat de premier het land toespreekt vanaf die plek. Maar dat hij toen had over, dit kan toch echt wel veel langer gaan duren. Toen kwam de ernst van de situatie echt goed over.
Ja, ik dacht ook van, het duurt nog wel tot de herfst, maar... Dat is nog veel te optimistisch.
Veel te optimistisch, ja.
Ja. Ja, dat is goed dat we dat toen nog niet wisten.
Dat is waar, dat is waar. Ja.
Wat heeft het met je gedaan? Heeft het je nieuwe inzichten opgeleverd?
Ja, ik denk dat je toch nog een keer meer gaat waarderen wat je normaal gesproken als vanzelfsprekend neemt. Om met je gezondheid te beginnen. Dus het zijn ook... mensen gelukkig niet in onze nabije kring, maar je hoort toch wel verhalen van mensen die daardoor getroffen zijn en soms ook daaraan overleden zijn. Het heeft gebracht dat wij als organisatie veel meer zijn gaan denken in meerdere mogelijkheden, dus veel meer hybride zijn gaan denken. Dus het hele idee van digitalisering, dat daar veel meer nog te halen valt voor culturele instellingen. Dat is wel echt in een razend tempo hebben we dat tot ons genomen. Dat.
Hoe zag jouw toekomst eruit voor de lockdown? Hoe is dat nu? Is dat veranderd?
Hoe zag mijn toekomst eruit? Nee, ik denk niet dat daar dat het heel erg is veranderd. Ik zie me in de toekomst nog steeds als directeur van Amepodia. Ja. Daar is niks in veranderd. Misschien nog meer de drive om de betekenis van die huizen, of de betekenis die huizen kunnen hebben voor mensen. Dat ik me daar nog meer bewust van ben geworden. Je ziet ook dat de hang naar kunst en cultuur en de hang naar een goed gesprek en de hang naar reflectie en wat doet er echt toe in het leven. En wat moeten we nog verbeteren in de maatschappij met elkaar om verder te kunnen komen als maatschappij. Dat is eigenlijk alleen maar sterker geworden. Dus als ik iets moet benoemen, dan is mijn toekomst niet veranderd. De urgentie om vorm te geven aan die toekomst, die is wel groter geworden.
Mooi antwoord. Ja. Als jij nou minister van cultuur was, wat zou je dan als eerste doen?
Zo, als eerste? Ik zou eerst natuurlijk een hele fijne kennismakingsronde maken langs verschillende makers en instellingen. Maar ik denk dat de minister van cultuur nu op dit ogenblik heel hard moet nadenken over hoe het bestel, dus de manier waarop we kunst en cultuur subsidiëren, de betekenis die kunst en cultuur heeft voor de maatschappij en hoe dat zich vertaalt in euro's, hoe we dat beter kunnen maken. Want je ziet hoe mooi kunst en cultuur is, zeker in die eerste weken en nog hoezeer mensen daar berusting in vinden. En het voelt toch ook als een soort warm bad. Hè? Dus in die eenzame periode kunnen mensen toch zich ook verlaven aan kunst en cultuur. Dus dat is heel mooi. Maar als je dan kijkt naar de waardering vanuit de overheid, hoe dat zich weer vertaalt in geld voor de cultuursector. En dan bedoel ik de cultuursector in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen de instellingen die onderdeel zijn van wat we de basisinfrastructuur zijn gaan noemen. Of die meerjarig worden gefinancierd. Maar het hele spectrum. Dus ook de makers, de broedplaatsen, het nachtleven. De rol die het nachtleven speelt voor de kunst en cultuur. Het hele ecosysteem. Ik denk dat we daar echt nog wel wat slagen in hebben te maken. En ik denk dat de volgende minister van cultuur, wie dat dan ook mogen zijn, echt zich daar heel erg sterk voor moet gaan maken. Dus als ik dat zou worden, zou dat wel een van mijn prioriteiten zijn.
Ja, want het wordt niet gezien als een sector die iets opbrengt. Hè? Het economische belang wordt echt heel erg onderschat, denk ik.
Ik denk dat er de afgelopen jaren, en zeker niet door dit kabinet en zeker niet door deze minister, maar als je kijkt naar hoe er in het verleden over de kunst- en cultuursector is gesproken, dat dat zeker nog gewoon effect heeft op hoe er in sommige delen van het land over die sector wordt gedacht. Dus daar valt echt nog wel een inhaalslag te maken. En ik denk dat nu ook de tijd is, omdat je nu niet veel nodig hebt om uit te leggen wat de betekenis van kunst en cultuur is voor een stad, voor een land, voor een dorp. Dus dit is ook het moment om te kijken of je die meerwaarde die mensen is ingezien, of je dat kunt verzilveren. En of je dan ook de manier waarop er tot nu toe, en nogmaals niet door deze minister, maar wel door haar voorganger, is gesproken over kunst en cultuur. Het gemak waarmee dat wordt afgedaan als dat is hobbyisme. Heb je niet echt nodig. Dat kan ook met veel minder.
Ja,
weet je wel. Dat denk je, als er één sector is waar keihard in wordt gewerkt, waar mensen hun volledige hebben en houden inleggen, die ondernemend is, die creatief is, die continu op zoek is naar wat kan er wel, dan is dat de cultuursector. En alles wat van waarde heeft, zullen we denk ik ook met de maatschappij meer de rekening voor moeten gaan dragen dan nu het geval is.
Ja, want het sleutelwoord op het ogenblik is ook verbinding. En denk van cultuur is juist de sector die verbinding kan maken.
Bij uitstek. Dat is ook het mooie van de plek waar we nu zijn. Dus in Felixmeer, het is wat is opgezet door toen nog 40 heren. Die zoiets hadden van, er moet een plek zijn waar je kunt nadenken over de maatschappij. Op dat snijvlak van kunst en wetenschap en ondernemerschap. Toen in een tijd ook waarin er van alles veranderde, in de periode van de verlichting. En nu zitten we eigenlijk weer in zo'n periode. Waarin je gewoon merkt, we moeten met elkaar weer nadenken over hoe we ons tot mens, als mens tot elkaar verhouden. Hoe we ons verhouden, hoe mensen zich verhouden ten opzichte van bedrijven. Hoe we ons verhouden ten opzichte van de planeet. En dan is het heel fijn als je kunstenaars, of in ieder geval creatieve mensen hebt, die daar net weer een andere draai aan kunnen geven en weer tot andere inzichten, ons weer tot andere inzichten kunnen leiden of brengen. En dat is precies die waarde die kunst en kunstenaars hebben. Of kunnen hebben.
Ja.
Los van schoonheid die het brengt of ontroering die het brengt. Zijn het ook waardes die nog te weinig de erkenning krijgen die het verdient.
En wat gebeurt er nu eigenlijk concreet hier in het gebouw? Hè? Heb ik het alleen over Felix Meritus? Er lopen mensen rond. Ik geloof wel dat er enige activiteit is. Kun je daar iets over vertellen?
Dus we zijn niet open voor publiek. Maar we hebben onze eigen programmering. We richten ons heel erg op nieuwsgierige geesten. Eigenlijk dat zit al echt in het DNA van het pand. Hè. Ook toen Shafi hier theatervoorstellingen organiseerde die ook nieuw waren van aard. Dus daar geven we ook op onze manier weer ruimte aan. We hebben programma's die gaan over twintigersdilemma's. Dus wat raak je nou als twintiger? En dat zijn hele andere vraagstukken dan waar jij en ik mee van doen hebben. Maar we hebben hier, en daar ben ik heel erg blij om, omdat dat ook een manier was om deze plek weer te tonen aan Nederland, hadden we het verkiezingsdebat van RTL. Dat is hier opgenomen in de concertzaal. En we hebben sinds een tijdje inderdaad dat cultureel noodhospitaal waar jullie ook gebruik van maken, maar waar er ook heel veel makers op afkomen, of dat nou muzikanten zijn, theatermakers, architecten, gewoon mensen die het ook niet makkelijk hebben, die op zoek zijn naar plek, naar ruimte, om rust te vinden voor hun creaties. Daar gaan we heel snel aan voorbij. Er wordt heel snel gedacht aan het inkomen wat mensen minder hebben. Dat is zeker ook het geval en daar moet zeker ook aandacht voor zijn. Maar mensen, makers, die kunstenaars, creatievelingen, die hebben ook rust en ruimte nodig om tot die mooie kunstwerken te komen. En dat is wat we hier bieden. Dus dat is ook de activiteit die je hier in het pand ziet.
Nou, heel mooi. Ja, wij maken er graag gebruik van. Ik heb mijn laatste vraag. Daar hadden we het net al even over. Ben je aangekomen? Zit het met de coronakilo's?
Nou, het gaat wel goed met die coronakilo's. Als ik heel eerlijk ben.
De kilo's wel.
Ja, met de kilo's gaat het goed. Ja, wat ik zeg. In die eerste weken denk je, oh, we gaan het gewoon hartstikke gezellig maken met elkaar. Normaal gesproken fiets ik door de hele stad. Ja, dat viel weg.
Ja, dus ja, je hebt hier al die trappen.
Ja, klopt. Als je een dagje hier met de stappenteller loopt, dan red je het wel met die 10.000 stappen. Maar ook dat viel weg. Dus dat is minder hier in het pand, in de andere panden die we hebben. Minder fietsen naar verschillende locaties en door de stad. En gewoon thuis zitten. Netflix, popcorn, gewoon lekker naaien.
Ja,
lekker gezellig. En voor je erg in hebt, dan gaat je weegschaal tegen je liegen. Tenminste, zo ervaar ik dat.
Ja, dat is het. Goed, dat was mijn laatste vraag. Dankjewel, Clyde Menso, directeur van Amerpodia.
Dankjewel.
Hier in Felix Meritus.
Een andere keer misschien.
The maze, I'm a worried mind. There's danger around the corner and I can't hide. Still looking for this heart of mine. It's been buried in the ground, it's hard to find. Oh, getaway train came in and it went away. God damn me, I was running but I was too late. ugly beast. He says that I can't sing, that I'll never find my voice, and I got no wings. I'll be lonely, that's what he says. It's an endless, hopeless echo in my head. Oh, getaway train came in and it went away. Oh, God damn me, I was running but I was too late. Say,
was Pieter Nel met Ugly Beast. We gaan koken met Godfried en dit keer staat er een lekker toetje op het menu. Eat a mess. En als je niet weet wat dat is, dan legt Godfried dat nu uit.
Daar is hij weer, Godfried van Bouillon, at your service. Wat gaan we vandaag maken? Eat a mess. Of een rommelpavlova. En omdat je tegenwoordig eigenlijk het hele jaar door Hollandse aardbeien uit de kas kunt krijgen, ga ik het met aardbeien doen. Omdat het ook een beetje zonde is om die toch wel kostbare aardbeien voor de saus, de aardbeienkoulis, te gebruiken, ga ik daarvoor aardbeien uit de diepvries gebruiken. Nou, wat hebben we nodig? 500 gram aardbeien uit de vriezer. 150 milliliter Ruby Ports, 100 gram suiker, een beetje citroen- of limoensap, 1 grote merengue, mag een witte naturel zijn, mag ook met een rode swirl erdoorheen, 1 bak verse Hollandse aardbeien, 200 milliliter slagroom, 200 gram mascarpone, 2 zakjes vanillesuiker, liefst zelf gemaakt als je dat hebt, dan zijn het geen zakjes, maar 3 goede eetlepels. En eventueel, als je het extra zoet wil, nog wat poedersuiker. Ik begin met de aardbeienkoulis, want die moet straks ook nog even afkoelen. Ik zet daarvoor 150 milliliter ports op het vuur. En ik doe daar direct ook de suiker bij. Zo. En dit roer ik heel even door om de suiker op te laten lossen. En dan laat ik dit vervolgens inkoken tot ongeveer de helft. Als dit is ingekookt, dan pak ik de aardbeien, hè, wat ik al zei, uit de vriezer dit keer. Uit zo'n zak. Zo. En een zak is een kilo, dus ik doe de halve zak ook nog bij het ingekookte portmengsel. En ook dat laat ik nog een minuut of 5, nou, misschien 10. Goed ontdooien sowieso. Maar van mij mogen deze aardbeien ook een beetje gaar zijn. Op het moment dat dat zo is, en dat gaan we nu even doen, zet ik de staafmixer erop. Nou, ik heb jullie even het geluid van de staafmixer bespaard. Ik heb nu een mooie, ingekookte, beetje dikke coulis met pitjes. Wil je heel chic doen? Dan ga je hem nu zeven. En dan zeef je de pitjes eruit en dan heb je een gladde saus. Ik doe het lekker rommelig. We hebben het over een etenmes. Ik laat de pitjes lekker zitten. En nu we het er toch over hebben. Etenmes, rommeltje uit eten. Waar komt die naam vandaan? Nou, het gerucht gaat dat er ooit in Eton een hele mooie pavlova opgediend moest worden. En dat de bediende met die schitterende schaal met zo'n wolk van schuim en slagroom en vers fruit struikelde over de drempel. En dat alles kapot viel op de grond. Toen hebben ze de rommel bij elkaar geharkt, in kleine bakjes gedaan en alsnog geserveerd als Eton-mes. Dan ga ik nu de mascarpone rom maken. Zo. Ik doe de mascarpone in een kom en ik druk het even een klein beetje glad. Dan doe ik daar 200 milliliter slagroom bij. En ik doe daar ook de vanillesuiker bij. En vervolgens ga ik dit als slagroom rustig stijf kloppen. Spaar jullie het verdere geklop, maar als je een mooi stijf mengsel hebt, proef je even of het zoet genoeg is. Eventueel nog wat suiker erbij, dat is echt naar smaak. En dan gaan we verder met de coulis. Nou, de coulis is inmiddels afgekoeld. Ik proef hem heel even. Als hij niet zoet genoeg is, dat is in dit geval niet zo, maar dan kan je nog wat suiker toevoegen. Ik vind het lekker om nog een klein beetje limoensap toe te voegen. En nou hebben we eigenlijk alle componenten klaar. Wat ik dan vervolgens doe, ik zet de bordjes netjes op een rij. Ik verkruimel de merengue en verdeel het over de bordjes. En daar snijd ik met een mesje de aardbeien die ik niet hoef te wassen, want ze zijn onbespoten, overheen. En ik verdeel ze. En dan doe ik daar die mooie mascarpone room overheen. En ik maak het af met de aardbeiencoulis. Garneren met een blaadje munt. En dit is hem. De etenmes met aardbeiencoulis. Eet smakelijk. From mother to son. From father to daughter. We're climbing the staircase. It's what life's about. This journey provides rooms without carpets. Just go on and reach for what you want in life. 'Cause it's a new day. Yeah, it's a new day. It's a new day for us. To new destinations. Still waking up to beautiful.
Let's go on and reach for what you want in life.
In deze luxe tijd vind ik nog voldoende mensen die uit gemakzucht, als je veel was, dan haal je het vet van je lichaam af en dat is niet goed. Nou, ik vind het allemaal prachtige verhalen. Voor mij is het een soort meditatie. Ik stap onder de douche en heerlijk is het.
Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan.
Hartelijk welkom bij Hanengekraai, de wekelijkse rubriek van Amsterdam FM, waarin Elisabeth Bierens de Haan de zaken die ertoe doen, belicht. Mevrouw Bierens de Haan, en vandaag gaan we het hebben over lichaamshygiëne. Bent u vandaag al in de douche geweest?
Ja.
Vertel.
Ik ben vandaag in de douche geweest en ik vind lichaamshygiëne vind ik heel belangrijk. En daarom heb ik in de buurt een enquête gehouden.
Oh.
En dat vonden ze me geestig. Zegt mevrouw, mag ik eens vragen? Houdt u van douchen of gaat u in bad? Dat is een gekke vraag. Maar ik ga bijvoorbeeld onder de douche en ik ga af en toe ook eens in bad. Maar elke dag ga ik onder de douche. Oh nee, oh god nee, zeg ik, denk er niet aan, twee keer in de week. Nou, zo heb ik verschillende mensen gevraagd op een hele vriendelijke, beschaafde manier zonder onhebbelijke intruding in one's privacy. Dus ik vroeg zo van, mag ik dus weten, dit is een enquête die ik zo voor mezelf heb ontwikkeld. En mijn conclusie is, Luc, dat van de mensen die ik heb geïnterviewd, dat kinderen gaan één keer in de week in bad. Lijkt wel vroeger, gingen ze in een deil met sop.
Ja.
En wat het bad ritueel betreft, zoals ik dat in mijn jeugd ook heb meegemaakt en geleerd heb, zelfs in de oorlog, helemaal wassen met koud water aan een fonteintje. Maar toen de oorlog voorbij was, ging de douche weer werken en er was weer warm water, dat was een luxe. En al gek in deze luxe tijd vind ik nog voldoende mensen die uit gemakzucht van, als je veel was, dan haal je het vet van je lichaam af en dat is niet goed. En je moet juist helemaal niet veel wassen, want dan ben je kwetsbaarder. Nou, ik vind het allemaal prachtige verhalen. Voor mij is het een soort meditatie. Ik stap onder de douche en heerlijk is het. Het begroeten van de nieuwe dag. En dat betekent, de oude dag spoel je weg en de nieuwe dag die ga je verbreden. Die ga je tegemoet treden onder de douche of in het bad. En dat is een ritueel en dat kan misschien 20 minuten duren. Nou, dat kan er wel vanaf. Onderwassen, bovenwassen, je haren wassen. Dat vind ik uiterst belangrijk, omdat die enquête die ik heb gehouden heeft aangewezen dat er nog veel te doen is op dat gebied.
En uit dat zich dan ook in onaangename lichaamsgeuren van mensen waar u mee omgaat?
Helemaal gek. Nee, want je staat op straat en nou, dan ben je ingepakt en de wind gaat om je heen. Nee, dan kan ik niet zeggen van, hey, ik ruik iets geks. Maar ik heb door mijn vliegen heel veel Amerikaanse reizen gemaakt. Maar de Amerikaan is reuze clean.
Ja, het is ook wel een soort, moet ik zeggen, in de jaren 80 volgens mij ook een golf. Hè, die hygiëne drang toen wel overgewaaid naar Europa. Ook.
Ja, klopt. De Amerikaan en de Amerikaanse zijn zeer clean op het lichaam.
Ja, en u pleit dus net ook voor langer douchen. Nu staat dat een klein beetje haaks op 2-3 jaar geleden, dat er heel erg werd gepleit juist voor,
voor
korter
kort douchen.
Douchen
vanwege, precies. Maar ik vind gewoon fris, clean.
En stel nou dat je niet zo goed ter been bent en je vindt het heel veel gedoe en heel vermoeiend om bijvoorbeeld in bad of in die douche te komen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Er zijn allemaal hulpmiddelen. Je hebt elektrische stoeltjes, die gaan het bad in en het bad uit.
Ik zou niet met een elektrische stoel in bad gaan zitten.
Ja, die werkt op een accu.
Oh, ja.
En dat is helemaal geen enkel probleem.
Nee.
Dus op dat gebied is er zoveel. Dus vrouwen, mannen.
En heb je ook mensen die zeggen van,
die gaan op de rand zitten, die tuimelen hun benen in het bad. En die zitten dan op zo'n accu-stoel. Druk je op een knop. Ga je in het bad. Weer omhoog. En je kan lekker poedelen en plezier hebben in je bad. Je doet een meditatie en je bent herboren. Schoon ook, dat is ook belangrijk. Niet de pyjama van 3 dagen geleden. Schone pyjama, hupsakee, lekker fris het bed in. Het zijn normale dingen die mijn ouders deden, mijn grootouders.
En dan heb je ook mensen die beweren wel de lichaamshygiëne in acht te nemen, maar dat bijvoorbeeld niet te doen door veel douchen of in bad gaan. Ik las dat ook een keer bij een interview van Maarten van Rossum. Die zei dat kan ook prima gewoon met een washandje. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Nee, als je gewoon een bad hebt en een douche, dan is het, vind ik het normaal dat je onder de douche gaat. Lekker die stralen op je lichaam. En dat is goed. En mijn man deed eerst koud en dan warm, dan weer koud. Zo'n beetje, dat doen in een, hoe heet zoiets.
En u zelf?
Ik tuimel in het bad en dat vind ik verrukkelijk.
Ja, u noemt de sauna. Bent u dan ook in het verleden veel in sauna's geweest?
Nooit. Dat trekt me helemaal niet.
Oh, waarom niet?
Nou, ik heb er niks mee.
Nee, maar ik zou je wel zo zeggen, omdat u dus zo geniet.
Ik heb mijn bad en mijn douche, vind ik voldoende. Waarom moet ik naar een sauna? En ook het idee dat daar na een uur zitten er andere mensen. Nee, het trekt me totaal niet. Nee. Ik heb er ook helemaal geen affiniteit mee.
Nee.
Totaal niet.
Nee. Nou ja,
dus
dat is prima.
Dat is een persoonlijke voorkeur. Ik vind het gewoon, doe het gewoon. Lekker douchen, hupsakee, afdrogen. En dan huppel je gezellig naar binnen en dan kleed je aan. En dan voel je je lekker fris en vernieuwd. Je bent weer herboren.
Ja.
En s'avonds doe je hetzelfde ritueel. Hupsakee. Schone lakens, lekker in bed. Ik denk aan Amerika terug. Als we in dat hotel kwamen. Addison en Lexington. En dat zijn toch gewoon niet de hele dure hotels, maar de middenklas. Zalig. Krakende lakens. En ik ben gaan informeren waar die vandaan komen. Die komen uit Egypte.
Oh.
En dat zijn lakens, die zijn krakend, een beetje hard, krakend.
Dapper.
En het is een verrukking, dan slaap je zo goed. Maar die slappe lakens, ja, helaas, ik heb ze hier niet, je kan ze hier moeilijk krijgen. Het kan wel. Peters heeft het geloof ik wel in de Rijnstraat. Egyptisch, ja, die heeft Egyptische badproducten. En handdoeken, en inderdaad, dat kan ik wel eens vragen. Maar dat was zalig in New York, die krakende lakens, zeg. Vond ik al een vooruitzicht. Als het hotel binnenkwamen, dulde op van de reis, waren kapot van de reis. En dan meteen nog even met elkaar praten. En dan rustig gaan slapen onder die krakende lakens.
U had een paar krakende lakens mee moeten smokkelen terug in het vliegtuig. Dan was het probleem er niet geweest.
Elke dag, want we leven wel eens 2 dagen in New York. En dan zou je denken, nou dan nemen ze dat oude laken, dat doen ze weer op het... Nee, niet laken.
Ja.
En die gewoonte heb ik me aangewend. Ik doe elke dag een schoon laken. Die Amerikaanse manier van doen, die trekt me zeer.
Ja.
Dus dat heb ik overgenomen. Als een land goede dingen heeft, dan zeg ik, goh, dat is iets voor mij. Strijkvrij, allemaal makkelijk. En dat was in de jaren 60. Maar dat vond ik heel aangenaam hoor. Ja.
Nou ja, dat is misschien iets dat mensen mee kunnen nemen. Dus zorg voor Egyptische krakende lakens uit Amerika. Ga iedere ochtend in de douche.
Dat
en het heeft eigenlijk ook een tweeledig doel. Dus niet alleen de lichaamshygiëne, maar ook het wellness effect ervan.
Ja, het wellness effect, precies.
Ja.
Dat klopt. Maar dit zijn dingen die vind ik heel belangrijk, vooral in deze coronatijd. Dat jonge en oude mensen dit niet veronachtzamen.
Nee.
Uit een soort luiheid of uit een soort moeheid.
Ja,
ik ben moe, ik ga lekker naar bed.
Ja.
Zo heb ik, ik loop elke avond loop ik ongeveer 35 minuten hier in mijn area, in mijn omgeving. En dan zegt iedereen, god, helemaal alleen, wat eng. En helemaal niet eng, ik heb een paraplu. Als iemand verveend is, krijgt hij een klap op zijn hoofd. Ik loop gewoon, ik wil mijn rondje en ik laat me niet door eens de halve gekken. Laat ik me thuis zitten. En dan wandel ik. En dat is een verademing. En dan kijk ik even stiekem door een raam naar binnen. En dan zie ik wat liggende wezens. En dan denk ik, wat ongezond eigenlijk. Hè? Dat hoort ook bij de hygiëne. Even frisse lucht nadat je toch een middag binnen hebt gezeten. Of dat je een paar uur binnen bent geweest. Je gaat naar buiten, even de avondlucht. Ja. En dan vragen mensen, als het nou regent, dan zet ik een zuidwest erop, klaar.
Ja, en als mensen niet in de douche willen, kunnen ze ook altijd nog een half uur in de regen gaan staan.
Nou, daarom. En dat is heel gezond.
Ja.
En dat doen ze in Indonesië. Als het regent, dan gaan ze poedelnaakt, gaan ze de regen laten kletteren op hun lichaam. En dat is een verrukking, zeg. Je gaat opgefrist weer naar binnen.
Ja, vraag me wel af of dat wenselijk zou zijn in Amsterdam-Zuid, maar oké. Okay.
Allemaal naakte mensen in de regen. Ja.
Dan komt de boa.
Dat zou geestig iets zijn. Ja. Maar kort en goed, dit zijn goede dingen.
Nou, hartelijk dank weer voor uw toelichting, mevrouw Pierens de Haan. En,
dankjewel. En dank voor je, begeleiding.
En we pikken volgende week weer een ander onderwerp op. Dus ik verheug me erop en graag tot dan.
Ik ook. Heel graag.
Wilt u reageren? Mail naar hanengekraai@amsterdamfm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Pierens de Haan.
Je te téléphone près du métro Rome. Paris sous la pluie me lasse et m'ennuie. La scène plus grise que la Tamise. Ce ciel de brouillard me fout le cafard. Car il pleut toujours sur le Luxembourg. Il y a d'autres jardins pour parler d'amour. Il y a la tour de Pise, mais je préfère Venise. Bien fait tes bagages, on part en voyage. Je te donne rendez-vous à la gare de Lyon, sous la grande horloge, près du portillon. Nous prendrons le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle, avant la saison. Viens voir l'Italie, comme dans les chansons. Viens voir les fontaines, viens voir les pigeons. Viens me dire je t'aime, comme tous ceux qui s'aiment, à Capri la Belle, en toute saison. Paris, mon Paris, au revoir et merci. Si on téléphone, j'y suis pour personne. Je vais dorer ma peau dans les pays chauds. Je vais m'ensoleiller près des gondoliers. Jusqu'à l'aube grise, demain c'est Venise. Chante barcarolle, j'irai en gondole. J'irai sans sourire au pont des soupirs pour parler d'amour à voix de velours. Taxi, menez-moi à la gare de Lyon. J'ai un rendez-vous près du Portillon. Je vais prendre le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Passant par Vérone, derrière les créneaux, je vais voir le fantôme du beau Roméo. Je vais dire je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie comme dans les chansons. Taxi vite, allons à la gare de Lyon.
Wij zijn vandaag te gast in het culturele noodhospitaal van Felix Meritis, het cultuurhuis voor kunst, wetenschap, technologie en ondernemerschap. Felix Meritis deelt haar faciliteiten kosteloos met andere culturele organisaties om in deze coronatijden te kunnen blijven creëren. Bij ons aan tafel zit in de penthouse van het Felix Meritis Birgit van Hesteren. En zij gaat voor ons vanaf nu elke week eens even kijken naar mooie nieuwe kunstwerken of misschien wel hele oude standbeelden. En laat haar mening daarover los. Welkom Birgit.
Hallo, dankjewel. Nou, ik dacht misschien is het even leuk om een klein beetje iets over mezelf te vertellen. Ik vind het ten eerste super spannend om hier te zitten vandaag. Maar ook ontzettend leuk. Ik ben Birgit. Ben geboren en getogen in Twente. En ik kan nu sinds 1 jaar precies Haarlem mijn thuis noemen. Ik heb jarenlang gereisd. Hoe verder van Nederland, des te beter. En ik heb vele bijzondere plekken mogen ontdekken en veel inspirerende mensen ontmoet. Ik dacht, nu is het tijd om dit avontuur iets dichter bij huis voor te zetten. Voor mij is Amsterdam dan ook de grote stad. Veel mogelijkheden. En elke hoek van de straat, elke voorgevel, elk monument, elk kunstwerk vertelt weer een verhaal. Nieuw of oud. Ik wil graag de verhalen gewoon achter deze eyecatchers een beetje voor de stad. Wil ik eigenlijk graag beter leren kennen. Elke week gewoon weer iets bijzonders. Wat mij is opgevallen, wat iemand anders is opgevallen, behandelen. En dan vandaag in het bijzonder de containerboog op de NDSM-werf. Het is een industrieel terrein aan de overkant van het IJ. En dat wordt normaal gesproken voor live concerten, festivals en andere culturele evenementen. De containerboog ontvangt dan ook al jarenlang festivalbezoekers. Maar doordat veel evenementen de afgelopen jaar niet door konden gaan, stond de containerboog er iets wat verlaten bij. Om het zo maar te zeggen. De stichting dacht, het is tijd voor verandering. Zij nodigden grafisch ontwerpers Sue Doeksen en Jort Norbeek uit vorig jaar uit om een nieuw ontwerp voor de containerboog te creëren. Dat hebben zij zo gedaan. Een groot inspiratiebron is geweest oud-burgemeester Van der Laan. Vooral zijn woorden, zorg goed voor onze stad en zorg goed voor elkaar, zijn erg belangrijk geweest. En daarom kan je ook de tekst Be Kind zien aan de voorkant van de containerboog. En daarnaast zijn ook aan de zijkanten van de containerboog is er veel gebruik gemaakt van symboliek. Zo zijn aan de zijkanten een L en een nar te zien. De L staat symbool voor wijsheid en magie. En zoals ik net al benoemde, staat een nar. Ik moest even opzoeken wat het was. Maar de nar, ik denk dat misschien iedereen het kent als ik het zeg. Het is misschien de ouderwetse joker of de nar. Je kent misschien wel een café om de hoek die zo heette. En dan ken je het plaatje wel bij. En dat staat symbool voor plezier en vermaak. Wat ik heel typerend vond voor de tijd van nu. Het terrein wordt namelijk gebruikt voor festivals, wat nu niet kan. En we proberen zo wijs en goed mogelijk met de tijd om te gaan die we nu hebben. Ondanks dat we minder kunnen doen. Maar desalniettemin moeten we wel plezier maken en ervoor te zorgen dat deze tijd dat we die zo goed mogelijk doorkomen. Het ontwerp is dan ook nu vanaf nu te zien. Het is net op tijd klaar voor de lente. Dus dat is mooi wanneer we allemaal weer massaal naar buiten gaan. Wanneer het ophoudt met regenen en de zon weer gaat schijnen. En het is ook de kans om het kunstwerk misschien van dichtbij even te bekijken. Misschien wel een leuke plek om te ontdekken als je er nog niet bent geweest. En misschien om leuke herinneringen op te halen met vrienden of familie. Met wie je dan ook een rondje loopt of de stad wil verder ontdekken. De mensen die bij het kunstwerk betrokken zijn, zijn ook dan blij dat ze het gemis aan levendigheid in deze tijd een beetje kunnen opvangen met kleurrijke kunstwerken. Nu de evenementen niet mogelijk zijn, geeft de stichting dan ook kunstenaars de mogelijkheid om mooie bezienswaardigheden en kunstwerken te maken. Wat ik zelf dan ook nog bijzonder vond, was juist omdat het terrein normaal gesproken wordt voor ja, drukte, evenementen, gezelligheid. Hebben de kunstenaars toch een rustig en abstract iets neergezet. Wat ook alweer een beetje haak staat op waarvoor het terrein vaker wordt gebruikt. En ook is er veel gravity te zien. Dus het is het staat een beetje haaks op elkaar. Wat juist wel weer een beetje wat mensen aan het denken zet. En leuke verhalen misschien opbrengt. Ja.
Dankjewel.
Dat was hem eigenlijk al een beetje, ja.
Nou, dat was een hele mooie start, zou ik zeggen. Welkom bij ons en tot de volgende keer.
Ja, tot de volgende keer.
En dat was het debuut van Birgit. Daarvoor hoorde je Gare de Lyon van Machteld van der Gaag, begeleid door, jawel, de one and only Nico van der Linden. Het zit er weer op. Dit programma werd gemaakt door Simone Carré, Luc Drosten, Irene Kuiper, Birgit van Hesteren en mijn naam is Anneminke van der Velde. Dank aan onze gasten Clyde Menzo en mevrouw Elisabeth Bierenstehaan. Blijf luisteren. Na het nieuws hebben we weer een nieuwe aflevering van De Makers van Die de Vonk. Fijne dag nog en tot volgende week. A little bit of me and a whole lot of you. Add a dash of starlight and a dozen roses too. Then let it rise for 100 years or two. And that's a recipe for making love. It doesn't need sugar, cause it's already sweet. It doesn't need an oven, cause it's got a lot of heat. Just add a dash of kisses to make it all complete. And that's a recipe for making love.
And if you've made it right, you'll know it. It's not like anything you've made before. And if you've made it wrong, you'll know it. Cause it won't keep you coming back for more. I didn't get it from my grandma's book up on the shelf. I didn't get it from a magical and culinary elf. No, a little birdie told me that you can't make it by yourself. And that's a recipe for making love. Coming back for more. No, I didn't get it from my grandma's book up on the shelf. Didn't get it from a magical and culinary elf. No, a little birdie told me that you can't make it by yourself. And that's a recipe, girl, that's the recipe of making love to you. That's the recipe.